Goedemiddag. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Oldenhuis uit Coevorden voor zal gaan. Ook een welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De organist vanmiddag is broeder Gjalt de Jong. De collecte is voor de eigen kerk. Deze week gaat er als groet van de gemeente een attentie naar de vijf heren van het beamteam. Zo de Heer wil, is er volgende week zondag een dienst ook om 2:00 middags, waarin dominee Van Marm uit Spannum voor hoopt te gaan. Vanmiddag hopen we samen op een gezegende dienst en ons intochtslied is Psalm 25, vers 1 en 2.
Gemeente, direct in aansluiting op het votum en op de groet zingen wij Klein Gloria staande. We zullen eerst samen stil worden. En wij belijden dat onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot een eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand aan ons begon. Genade zij u in vrede van God de Vader. Van Jezus Christus, Gods Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.
Thank you.
Gemeente, laten we samen gaan in gebed. Vader in de hemel, wij danken u dat we samen mogen zijn op deze zondag. Samen om u te loven, om u te danken, samen om ons leven in uw handen te leggen. Wat is het goed dat u uzelf gegeven hebt, dat we in u dat vaste adres mogen hebben waar wij altijd naartoe mogen gaan. Met de mooie dingen van ons leven, maar ook met de bitterheden, met de zorgen, met al die dingen die ons zo kunnen benauwen en benarren. En zo komen wij bij u, Heren, en we danken u dat we vrijheid mogen genieten. En dat we samen u groot mogen maken in ons lied. En dat we uw woord mogen horen, dat woord dat klinkt uit uw vaderhart. Want zo is dat bedoeld. U opent in het woord uw hart. Wie de Bijbel leest onder de adem van de Heilige Geest, mag de Vader in het hart kijken. Wat is dat een geweldig wonder. En dan bidden wij, Heere God, of u alle kwaad van ons leven wilt wegdoen. Al die bitterheden die er kunnen zijn. Al die dingen die ons in de weg staan. In de weg naar u, maar ook in de weg naar elkaar. We kunnen onszelf soms ook lelijk dwars zitten. En daarom bidden wij, maak ons vrij. En kom met uw geest bij ons. Die geest van de waarheid. Kom met het woord, zodat het woord ook het onderscheid maakt tussen goed en kwaad. Wij danken u dat we dat tegen u mogen zeggen. En dat we met heel ons leven bij u mogen komen. En dan bidden wij of u onze schuld wilt vergeven omwille van onze lieve Heiland. Die met zijn eigen leven voor ons in heeft gestaan, tot in de dood. Opdat wij het leven voor goed zouden vinden. Heren, wij danken u voor dat wonderbaarlijke gegeven. En wij bidden ook of u door uw Heilige Geest ook in onze harten wilt komen werken. Dat het woord dat klinkt vanmiddag, een woord van Alzohoge, een woord is als een staf om te gaan. Daar danken wij u voor bij voorbaat. En wij bidden, Heere God, zie ons aan in uw genade met allen die met ons verbonden zijn vanmiddag. Geeft u ons de rijkdom van uw evangelie, om Jezus wil. Amen. Gemeente, ik lees een paar woorden uit Psalm 65. De lofzang is een stilte tot u, o God de Zion. Aan u zal de gelofte worden betaald. U hoort het gebed. En dan staat er verder, tot u mag alle vlees komen. Ongerechtigheden hadden de overhand op mij, onze overtredingen, maar Heere, gij verzoent ze. Welzalig is hij die u verkiest en die mag wonen in uw voorhoven. Wij worden verzadigd met het goede van uw huis, met het heilige van uw tempel. Dan willen we lezen wat de schrift ook zegt, hoe wij ons leven hebben in te richten in het licht van Christus. En daar staat dan dit op een wonderlijke wijze, zegt Paulus dat. Want hij zegt, wees navolgers van God als geliefde kinderen. Dat we dat mogen weten, dat we Gods kinderen zijn. En wandelt in de liefde, zoals ook de Heer Jezus ons heeft lief gehad, die zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en een slachtoffer tot een aangename geur voor God. Dat we ook zo mogen leven in de navolging van hem, levend in de liefde, levend vanuit de liefde, liefde ontvangen van hem en liefde geven. Want de schrift zegt het ook. En de liefde is de vervulling van de wet. En aan die wet, om daaraan te voldoen, hebben we altijd weer de kracht nodig van de geest. Elke dag opnieuw, want de boze klaagt ons altijd aan, probeert ons te laten struikelen. En daarom zingen wij ook van Psalm 119, de 12e vers. Heer, ik klem mij vast aan uw getuigenis, laat mij nooit te vergeefs op uw woorden hopen. Psalm 119, het 12e vers. gemeente, wij gaan lezen uit de schriften en na de lezing zingen wij van Psalm 32, het vierde vers. En de lezing is uit de kleine profeten, daarvan het eerste hoofdstuk van de profeet Jona. Jona 1, dan zingen Psalm 32, vers 4.
Jona 1, Jona's roeping en vlucht. Het woord des Heren kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Ha. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona stond op om naar Tarsus te vluchten, weg van het aangezicht van de Heere. Hij daalde af naar Jaffo en vond een schip dat naar Tarsus ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en ging aan boord om met hen mee te gaan naar Tarsus, weg van het aangezicht des Heren. Maar de Heere wierp een hevige wind op de zee. Er ontstond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te breken. Toen werden de zeelieden bevreesd en zeiden, ieder tot zijn God, en riepen ieder tot zijn God. Zij wierpen de lading die in het schip was in de zee om het daardoor lichter te maken. Maar Jona was afgedaald in het ruim van het schip, was gaan liggen en was in diepe slaap gevallen. De kapitein kwam bij hem en zeide tegen hem, hoe kunt u zo diep in slaap zijn? Sta op, roep uw God aan. Misschien zal de God aan ons denken, zodat wij niet vergaan. Daarop zeide Jona, daarop zeiden de mannen tegen elkander, kom, laten wij het lot werpen, zodat wij weten door wie dit onheil ons overkomt. Zij wierpen het lot, en het lot viel op Jona. Toen zeiden zij tegen hem, vertel ons toch door wie dit onheil ons overkomt. Wat is uw werk en waar komt u vandaan? Wat is uw land en van welk volk bent u? Hij zeide tegen hen, ik ben een Hebreër en ik vrees de Heere, de God van, hemel, van de hemel, die de zee en de droogte gemaakt heeft. Toen werden de mannen zeer bevreesd en zij zeiden tot hem, hoe hebt u dit kunnen doen? De mannen wisten namelijk dat hij op de vlucht was, weg van het aangezicht van de Heere, want hij had het hun verteld. Zij zeiden tegen hem, wat moeten wij met u doen, zodat de zee ons met rust laat? Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger. Daarop zeide hij tegen hen, pak mij op en werp mij in de zee. Dan zal de zee u met rust laten. Want ik weet dat deze zware storm u omwille van mij overkomt. De mannen roeiden echter om het schip terug te brengen naar het droge. Maar zij konden het niet, want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hen. Toen riepen zij de Heere aan en zeiden, och Heere, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man. Leg geen onschuldig bloed op ons, want u, Heere, doet zoals het u behaagd heeft. Daarop pakten zij Jona op en wierpen hem in de zee en de woedende zee kwam tot bedaren. Toen werden de mannen zeer bevreesd voor de Heere. Zij brachten de Heere een slachtoffer en legden geloften af. En de Heere beschikte een grote vis om Jona op te slokken. Jona was 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de vis.
Gemeente, naar de preek zingen wij Psalm 32, het derde vers. Psalm 32, vers 3. Het woord des Heren kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Daar begint het mee. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, de profetie of het profetenboek van Jona hoort bij de kleine bundel de 12 kleine profeten. En die 12 kleine profeten, dat zijn geen mensen die klein van stuk waren, zoals Zacchaeus, maar dat zijn profeten die ons maar een klein boekje hebben nagelaten. Jona is ook zo'n klein boekje. Je zou kunnen zeggen, het is eigenlijk geen profetenboek, het is meer een geschiedenis van een profeet. Jezus citeert 2 keer Jona. En het bekendste citaat is natuurlijk wel dit, dat hij zegt, zoals Jona in de vis geweest is 3 dagen, 3 nachten, zo zal de zoon des mensen ook 3 dagen en nachten in de dood zijn. Hij heeft het boek, om zomaar te zeggen, nogal serieus genomen. Ja, waarom ook niet? Het is ons in de schrift nagelaten, niet om die bijzondere gebeurtenis daar wat te benadrukken, maar om ook ons op te roepen om een oor te hebben voor dat woord des Heren. Want die eerste woorden, die zeggen al heel wat. Het woord des Heren kwam tot Jona. Er zit dus beweging in dat woord. Dat woord des Heren wordt hier als een zelfstandige grootheid genoemd. Het komt tot Jona. Dat is niet alleen een bericht, maar het is als het ware God zelf die zich tot Jona wendt en die tot Jona zegt, kom overeind. Dat is het eerste. Dat vind ik altijd mooi bij die profeten, dat daar staat, het woord des Heren komt. Met andere woorden, het woord des Heren brengt je altijd in beweging. Het is niet zo dat de status quo bevestigd wordt, dat je mag blijven zitten waar je zit. Nee, het is altijd die beweging. Net zoals die beweging daar ook is, als Jezus aan de voet van de boom staat, waar Zacchaeus zich verborgen heeft. Zacchaeus, kom naar beneden, want heden moet ik in je huis zijn. En dan kun je niet blijven zitten. Nee, dan moet je naar beneden klauteren. Voor het oog van het volk dat misschien wel met een scheef oog naar hem keek. Daar heb je die loeder die ons zoveel geld heeft afgetroggeld. Jona, hij wordt geroepen. God roept hem. Het aangezicht van de Heere opent zich als het ware in dat komende woord voor Jona. Jona, ik heb een opdracht voor jou, een bijzondere opdracht. Ga naar Nineveh. En we weten, hij doet dat niet. Dan zeggen wij misschien, waarom deed hij dat nou niet? Het was toch een aardig avontuur om naar Nineveh te gaan. Nou, als je het boek Jona leest, dan zie je ook dat hij er een hekel aan heeft, dat God uiteindelijk medelijden met het volk van Nineveh heeft. Want Nineveh was een grote de noorden gelegen van Israël, ten opzichte van Israël. En de inwoners van Nineveh, die hadden Israël nou niet zo aardig behandeld. Zij waren als een soort Hezbollah of Iran of Hamas voor Israël in die dagen. Het was een gevreesd en gehaat volk dat daar woonde in Nineveh. En daarom is het logisch dat Jona zegt van, daar ga ik nooit naartoe. Ik wil best wat doen, maar daar ga ik nooit naartoe. Moet je even voorstellen dat ze Paul na de oorlog hadden gezegd van, ga nou naar Berlijn en zeg daar precies wat er aan de hand is. In de naam des Heren, bekeer nou eens een keer van dat vreselijke, van die vreselijke leer van Adolf Hitler. Nou, in de eerste plaats was het natuurlijk onmogelijk, maar dan had hij ook gezegd van, dat doen we niet. Het is wel begrijpelijk dus dat Jona weigert. Het is, vanuit de mens gesproken is dat wel begrijpelijk. Want Jona zegt ook later in hoofdstuk 4, ik had het wel gedacht dat u een barmhartig God bent. Hij zit daar lekker onder zijn wonderboompje en onderhand gebeurt er niks. Onderhand wordt Nineveh toch behouden. Zo groot is die genade van God. En Jona had ook gedacht dat het heil uitsluitend voor Israël zou zijn. Het volk van Abrahams God. En dat had God toch verkoren. En dat heidevolk, dat kon wel ondergaan in hun eigen ellende. Zeker de bevolking van Nineveh, die grote stad. Waar God laat zien in dit Bijbelboek, daarom is het ook zo'n wonderlijke profetie, ondanks het feit dat velen zeggen dat het slechts een verhaal over een profeet is, maar ik zeg het is een profetie om te laten zien dat God dat kleine kringetje van Israël openbreekt en dat het heil voor heel de wereld is, inclusief de mensen van Nineveh. Dat de oproep tot bekering voor heel de wereld is. Dat is niet een exclusieve zaak. Nee, dat is zo dat het heil van God universeel is. Iedereen mag daarin delen. Maar Jona is nog niet zo ver. En Jona komt ook niet zo snel zo ver. Het woord des Heren kwam tot Jona. Maar hij zegt, maak u op, kom overeind en ga naar Nineveh. Het aangezicht van de Heer opent zich dus voor Jona. Opent zich ook voor Nineveh, die heidense stad. Maar nou komt het omgekeerd in de tekst. En het is aardig dat de Bijbelvertaling hier dat ook aardig aangeeft. Want wat doet Jona, die het aangezicht van God gezien heeft in het komende woord? Hij vlucht weg. En wat staat er dan? Hij gaat niet zomaar weg. Nee, hij gaat weg van het aangezicht van de Heer. Hij gaat dus de andere kant op. Hij had dus naar het noordoosten gemoeten. Maar Jona zegt, nee Heer, ik ga de andere kant op, want ik wil niet dat het heil van u ook nog bij die rotzakken daar aankomt. Dat gun ik ze niet. Ik gun ze de dood. En daarom betaalt hij een fikse prijs om richting Spanje te gaan, waarschijnlijk. Hij vindt een schip en betaalt de vrachtprijs. En dan lezen we even verder. Dan gaat hij nog verder van het aangezicht des Heren weg. In plaats dat hij omhoog moet gaan naar Nineveh, gaat hij naar beneden. Hij gaat in eerste plaats gaat hij naar de kust. Naar de haven. En als hij aan de haven is en zijn knip ontledigd heeft, dan gaat hij nog verder, dan gaat hij in een schip. En dan vertelt hij de kapitein wat er aan de hand is. Dan gaat hij ook nog eens een keer diep in het ruim. Weg van het aangezicht des Heren. Dat is een geweldige tegenstelling. Zo wil deze mens God tegenwerken. En daar zie je ook een beeld van onszelf, mensen. Jona houdt ons een beeld voor. In hoeverre gunnen wij het heil ook aan anderen? In hoeverre kruipen wij niet terug in ons eigen hokje en zeggen van dat is voor ons alleen, daar hebben we die anderen niet voor nodig. Hij gaat dus weg, hij vlucht weg van het aangezicht des Heren. Dat aangezicht zo vol van genade voor de hele wereld, daar zegt Jona nee tegen. En hij is verguld in die zin van zichzelf. Hij heeft dus de prijs betaald en dan is het goed zo. Dan kan hij God ontlopen. Maar in dit kleine boekje zie je ook dat je God nooit kon en kan ontlopen. De Heere laat zijn nood komen. Hij beschikt een stormzater. Hij beschikt zelfs een vis om Jona op te slokken. Dus daar zit eigenlijk die wonderlijke rode draad loopt daardoor. De mens kan van alles bedenken. Ook de gelovige mens, want Jona was gelovig, zeker. Hij was een beleidend lid van de gemeente waar hij verkeerde. Want hij beleidt dat ook zomaar straks. Maar toch werkt hij tegen. En God laat hem zomaar niet gaan, want hij zal en moet naar Nineveh gaan. De Heere beschikt het woord voor Jona, maar hij beschikt ook de storm om Jona wakker te schudden. En als God een storm stuurt om ons, dan betekent dat ook dat andere mensen juist door ons toedoen in gevaar worden gebracht. Want de zonde is nooit zo dat het geen consequenties heeft. De zonde die mensen doen, raakt ook vaak anderen. En kun je dat ooit draaien? We weten zelf hoe verre consequenties en hoe veelvuldig die consequenties kunnen zijn. Jona vlucht, er komt een storm. Een storm op zee. Ze roeien als gekken, ze willen naar de kant. En dan denk je, ja, waarschijnlijk is dat vanwege die man. Want de zeegod gaat tegen hen tekeer. De god van de wraak zullen ze gedacht hebben. De wraakgodin, zoals in de dagen van Paulus toen hij op Malta aankwam. Die zal wel achter de Jona aanzitten. Hij had het immers verteld. Dat hij niet wilde doen wat God hem opgedragen had. En hij lag daaronder in het ruim. En dan denk je soms ook, hoe kan dat nou in de vrede dat het geweten jou niet aanklaagt? Want wat doet hij daar in dat ruim van het schip? Zit hij daar op zijn telefoon te loeren? Nou ja, die was er natuurlijk nog niet, maar in elk geval. Zit hij daar wat te duimen draaien? Nee, hij slaapt, staat er. Ongelooflijk. Het woord is hier even geklonken. Hij heeft de reis betaald en weg ermee, geen gezeur. Het eigen geweten sust Jona dus. Dat is ook een ding, hè? Dan zeggen we wel van, het geweten klaagt je aan. Ja, dat is allemaal mooi. Maar het geweten kan ook een verkeerd kompas zijn. Dat je zegt, het is allemaal goed zo. We hebben het allemaal goed gedaan, klaar. Nee, hij slaapt als een teken dat het hem totaal onverschillig is. Dat hij als het ware met een ruim geweten die zich daar heeft neergelegd. En ze hebben slapen. En wij zien wel, God zoekt maar een ander uit. Laat het woord des Heren maar naar een ander toe gaan. En zo duwt hij het aangezicht des Heren weg. Maar het aangezicht des Heren kun je niet wegduwen. Dat zal je nooit lukken. Gelukkig ook maar. Want God laat Jona niet los. Dan zouden wij zeggen als mensen, nou als die dan niet wil, met onwillige honden is het slecht hazen vangen. Dus dat wordt niet wat. We zoeken maar een ander op. God niet. Het lot is op Jona gevallen. In de hoge hemel, om zo maar eens te zeggen. De Heere heeft Jona verkozen. En Jona zal het ook doen. Weliswaar tegen wil en dank, maar hij zal het doen ook. Hij zal de opdracht des Heeren moeten vervullen. Zal hij nooit onderuit kunnen. Ook al vlucht hij weg van het aangezicht des Heeren. Ook al slaapt hij zogenaamd de slaap van de gerusten. Want het kwade geweten sust hem in slaap. Hij wordt wakker gemaakt. Hij wordt wakker gemaakt door het woord des Heeren. Nou, ik denk zijdelings. Want de zeelieden, heidenen, waarschijnlijk de schippers uit Tyrus en Sidon, hè, dat waren de zeevaders uit vroeger tijd, die het wel durfden. Want ze dachten, als je op de zee ging varen, dan liep je de kans om in de onderwereld terecht te komen. Want de aarde was immers een plak, een vast, een vierkant vlak, rust op het water. En als je te ver ging, dan kon je er afvallen en dan kwam je in de onderwereld terecht. Dat was het idee. Dus die Sidoniërs en die Tyriërs, dat waren nogal dappere lieden die toch zich op zee gingen begeven. En onder die zeelieden, die de heidense goden aanbaden, de Baals in de Astartes, later door Izebel, die met Agab getrouwd was, ingevoerd, geïmporteerd, die Israël ook zo geweldig in de greep gekregen hadden, die goden, die aanbaden ze. En op zee ook. Aanbaden ze de goden die waarschijnlijk over de zee gingen. Ze riepen tot hun goden, ze deden van alles en nog wat, maar het mocht niet baten. Het zal wel om die man zijn. En dan maken die heidenen, die maken Jona wakker. En dan mag Jona vertellen wat er aan de hand is. En dan komt er een gortdroge belijdenis, waar geen leven in zit. Tenminste, dat vind ik zo. Dan zie je, ik ben een Hebreeër. Ik geloof in de God van de hemel, die de zee en het droge gemaakt heeft. Ja, ik kan het ook niet helpen. Vreselijke belijdenis eigenlijk, hoewel het waar is. Want het is maar net, hoe spreek je het uit? Is het met je hart of is het alleen maar met je mond? Is het alleen maar met datgene wat tussen je oren hangt? En de zee wordt onderhand hoe langer, hoe onstuimiger. Ja, wat dan? Wat moeten we doen? Nou, gooi mij dan maar overboord, dan houdt de zee wel op. Dan offer ik mij wel op, zal Jona gedacht hebben en misschien ook wel gezegd. Dan moet het maar eens afgelopen wezen. Maar naar Nineveh ga ik in elk geval nooit, zal die gedacht hebben. Dus toch nog, in het aangezicht van de dood. Liever dood dan naar Nineveh. Zo knalhard stelt hij zich op. Liever ver weg van het aangezicht des Heren dan uiteindelijk te doen wat hij opdraagt. En ze werpen Jona overboord. Zeg nou niet dat Jona's overgave een kwestie van verzoening is. Dat is het niet. Het is gewoon een kwestie van, ik wil niet. Gooi me dan maar overboord, dan ben ik er voorgoed af. Een kat en nood doet rare sprongen, zeggen wij. Ze gooien Jona overboord. En ze bidden ook nog dat ze geen onschuldig bloed zullen vermoorden. Maar over Jona hoor je verder niks, in die zin. En hij wordt gejonast en overboord gesmeten. En onmiddellijk houdt de zee op met woede. God laat toch niet los wat zijn hand begonnen is. Dat vind ik ook zo heerlijk in dit verhaal, in deze geschiedenis. Ze roepen tot de Heere, deze mannen. Ze brengen offers. Ze doen geloften. Wat het ook allemaal geweest mag zijn. Maar in elk geval de God des hemels, de God van Jona, krijgt wel de eer. Onvoorstelbaar. Jona moet naar Nineveh, nee, maar hij zal niet, want hij zal verdrinken in de zee. Dan maar dood. Liever dood dan profeet in de straten van Nineveh. En dan staat er alweer wat moois, hè. Het woord des Heren kwam tot Jona. En dan staat er, door dat woord des Heren komt er een vis. God stuurt een watertaxi op Jona af om hem op te slokken. Zo onvoorstelbaar, hè? De mens kan denken dat hij zich aan de hand van God kan onttrekken. De mens kan ook denken in zijn grootheid en in zijn eigen wijsheid, in zijn boosheid, dat hij met God niets te maken heeft. Maar God heeft wel met jou te maken. Hij heeft je wel geroepen, zoals hij ook de gemeente geroepen heeft. Zoals hij alle gedoopten, gekenmerkten geroepen heeft tot zijn dienst. Daar kun je je zomaar niet aan onttrekken. God stuurt een vis. En die taxi, die wonderlijke taxi, wat er ook maar geweest mag zijn, wat voor vis, dat is ook niet zo belangrijk. De Bijbel zegt daar geen woord over. Maar die vis, die slokt Jona op. En hij is 3 dagen en 3 nachten in het ingewand van de vis. En daar stopt het eerste hoofdstuk mee. Daar moeten we het voor vandaag mee doen. En wat betekent dat nou voor ons? Dat betekent dit. Dat in de allereerste instantie het woord van de Heer tot ons komt. Dat hij ook ons een opdracht geeft, anders dan Jona uiteraard, maar om te laten zien dat het heil van de Heere voor ons allemaal is en voor allen die buiten zijn. Dat is ook een bijzondere zendingsopdracht. En tegelijkertijd ook dit. Dat je zomaar niet nee kunt zeggen. Dat heeft consequenties. En tegelijkertijd is ook die genade van God zo ongelooflijk groot, zo, ja, justerbaarlijk groot, dat hij als het ware, ondanks het nee, het knetterharde nee van Jona, toch ja zegt tegen Jona. En waarom zegt God nou ja tegen Jona? Omdat hij zich ontfermt over deze wereld. Omdat hij zich ontfermt over Nineveh. En tegelijkertijd, omdat hij zich ontfermt over mij. Een onwillige knecht gaat straks preken in Nineveh. Want hij komt er toch terecht, in het 3e hoofdstuk. In 4, zie je het verder. Hij komt er toch preken en hij houdt een preek. Nou, als ik die preek hier zou doen, dan zou u schreeuwend de kerk uitgaan. 1 zinnetje. Nog 40 dagen en 40 nachten en boep. Dan zal heel Nineveh ondersteboven worden gekeerd. Dat ene zinnetje. Dat woord van de Heer door Jona heen heeft een onvoorstelbare uitwerking. Gods genade in dit kleine boekje is zo ongelooflijk groot. Daar zit zo een diepgang in. En daar zit ook die onweerstaanbare genade van God in. Dat hij deze Jona, ondanks alles, ondanks zijn 1000 keer nee zeggen, toch het ja van hem laat uitspreken. Ook al blijft hij tot de laatste snik boos. Ook al blijft hij tot de laatste snik de andere kant op kijken. Weet u wat het laatste woord is van dat boekje Jona? Zou ik de stad Nineveh dan niet sparen? Dat is het laatste woord van het verhaal over de weerbarstige profeet Jona. Hij is een tegenspreker. Maar God zal de voorspreker zijn voor deze wereld. En zo is deze weerbarstige profeet toch een heenwijzing naar hem die geen tegenwoord gesproken heeft, maar die gezegd heeft in de hoge hemel: ja, Vader, ik zal doen wat u mij opgedragen hebt. Ik ga naar Nineveh en naar al die mensen en consorten die daar wonen. En weet u waar dat Nineveh lag? Dat lag niet zo ver van Jeruzalem. Dat lag in de velden van Efrata, in Bethlehem. Daar is het Nineveh van deze wereld, waar de wereld tegen God spreekt en waar de wereld op de vlucht is voor God. Waar de wereld zegt: ik heb met deze Heer niks te maken. Daar komt hij. Daar komt hij om in de diepte van de schuld neer te dalen. Om uiteindelijk meer dan Jona hier te zijn. Om uiteindelijk door de dood heen te gaan. De dood die Nineveh, die de wereld die ik verdiend had, te ondergaan. Opdat we zouden leven. Hij gaat ten onder. Jona zegt: nou, liever dood dan een Nineveh. Maar hij zegt: Vader, uw wil geschieden. Dat is dat diepe gebed in Gethsemane. Opdat uw kinderen gered worden. Opdat Nineveh, opdat de wereld gered wordt. Daardoor gaat hij door de dood. Daardoor staat hij ook op. Daarom heeft God hem een naam boven alle naam gegeven. Zo komt God in de komst van Jezus Christus tot ons. Het woord des Heren kwam tot Jona. Het ketst als het ware af. God laat het woord nooit afketsen. Hij laat het op een wonderbaarlijke wijze komen. In de gestalte van onze lieve Heer Jezus Christus. Die zijn leven prijsgeeft. Om ons het leven voor eeuwig te geven. Zo komt ook vandaag het woord des Heren tot ons. Om ons ook ja te doen zeggen tegen hem. Die onze vaste troost is in leven en in sterven. En daar heb je wel weer genoeg aan voor onderweg. Amen. Gemeente wil ons geloof belijden en ik mag u vragen om op te staan van de zitplaatsen. En dan zingen wij van gezang 255 het eerste vers. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, die onze Heer is. Die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft, gekruisigd is onder Pontius Pilatus. Gestorven en begraven, nedergedaald in het Rijk van de Dood. Op de derde dag weer opgestaan van de doden. Opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen over levenden en over doden. Ik geloof in God de Heilige Geest. Ik geloof dat er één kerk is en dat die kerk heilig is. Dat die kerk door Jezus Christus gegrond is. En daarom zijn eigendom. Ik geloof de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding des vleeses en een leven tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, we willen samen de Heere God danken en bidden. Trouwe God, wij danken u voor het woord dat u ons geschonken hebt, dat u het laatste woord hebt. Want uw onweerstaanbaar woord gaat rusteloos de eeuwen voort, wat mensen ook verzinnen. En dat is het vaak, we verzinnen nogal wat. En ook de tegenstand en de tegenstander, daar wordt veel verzonnen. Zodat het aangezicht des Heren verduisterd en verdonkerd wordt. Maar Heren, het komt. Want u laat niet los wat uw hand begonnen is te doen. En daar danken wij u voor dat wonderbaarlijke evangelie, dat we daaruit mogen leven van dag tot dag. En dat dat ook de vaste grond mag zijn waarop wij staan. En dat dat ook de vaste orde mag zijn in ons leven. Dat we ons daarnaar richten. Want Heren, hoe groot bent u in alle dingen. Zo danken wij u voor het leven, voor gezondheid, voor zoveel goede dingen, voor vrijheid. Hoeveel mensen hebben geen vrijheid. Wij danken u voor gezondheid. Hoeveel mensen moeten niet toppen met hun gezondheid. Knokken om op de been te blijven. Knokken om de moed er een beetje in te houden. Maar ook knokken vaak. Om in het geloof vast te houden aan uw belofte. Heere, sterk uw kinderen. En u weet ook hoe zwaar het kan zijn. Want hoezeer bent u zelf niet gebukt gegaan onder alle lasten, onder alle zorgen, onder alle moeite, Heer Jezus Christus, om ons. Als een barmhartige hoge priester om mee te kunnen voelen met onze zwakheden. Daarom dragen we in het gebed de nood van de wereld, de nood van onze persoonlijke levens, de nood van ons allemaal aan u op. Heer, wees ook met deze gemeente. Zegent u haar, geeft u kracht en moed. En dat we ook mogen weten dat we in uw naam alleen voortgang kunnen vinden. We bidden voor deze wereld. We bidden voor al die mensen die door oorlogsgeweld gebroken en geslagen worden. We bidden voor uw oude verbondsvolk. Heren, laat het niet los. Soms weten we niet wat we in de juiste zin zullen bidden. Maar we roepen tot u vanuit deze nood, ook ten aanzien van de nood in Gaza. De nood die nu weer ontstaan is door die aanslag op de Golanhoogte. Een aanslag vanuit Libanon, ondersteund door Iran. En glimlachend bekeken door Hamas. Wat is het zwaar om het te begrijpen. En daarom bidden wij, Heere God, wilt u zelf met uw heilige handen deze kluwen ontwarren. Wij kunnen dat niet. En dan denken we ook aan de nood. Aan de bloedende nood in de Oekraïne. Hoeveel mensen, kinderen sterven daar. Ook aan Russische zijde. Karren vrachten vol, alsof het om stuk goed zou gaan. Hoeveel moederharten worden niet verscheurd als ze hun jongens dood terugkrijgen. Of een bericht ontvangen dat ze vermist zijn, hoe dan ook, aan weerszijden. Wat een vreselijke nood. als je zo door de wereld moet. We bidden u ook voor al die andere mensen die in nood zijn door honger, door vervolging. En dan die vreselijke nood onder christenen in Pakistan. De nood in de Soedan. Zoveel haarden, zoveel brandhaarden waar onrust is. Waar de pijn van de zonde zo verschrikkelijk doorwerkt. En waar de etterbuilen opengaan van de wereld die zich tegen God richt. En daarom bidden wij ook of uw koninkrijk mag komen. Of wij samen niet ook met de Heilige Geest dat gebed mogen uitspreken. Heer Jezus, kom haast, Maranatha. En droog ook de tranen van de ogen. Opdat uw koninkrijk komt in alle heerlijkheid. Want Heere, dat is het wat u onszelf hebt geleerd in dat allerheiligst gebed. Laat uw koninkrijk komen en laat uw wil geschieden. En dat in alles uw eer op de eerste plek staat. We vergeten dat vaak. We leggen zo makkelijk het verlanglijstje aan u voor. En we zeggen, Heere, wilt u dat alsjeblieft doen? En wij raken teleurgesteld als het niet anders wordt. Maar als je het boekje Jona leest, dan zie je ook dat God, de Heere God, altijd daar op die stille achtergrond aanwezig is. Dat hij zelfs in de dood die Jona wilde hebben, uitkomst bood op een wonderlijke wijze. Onverdiend zelfs en toch, opdat het heil de wereld zou ingolven. Opdat het aangezicht van de Heere zichtbaar zou worden voor een ieder die gelooft. En zo danken we u en zo bidden we u. En zo bidden we ook voor een gezegende week. Vele mensen zijn op vakantie getogen. Gaat u met ze mee, geeft u ze rust en bewaart u ze ook dat ze weer veilig thuis mogen komen. En zegent u zo ons allemaal en heel uw gemeente. Uw grote naam zij geloofd, om Jezus wil. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. Nadien zingen wij van gezang 409, het eerste en het vijfde vers. 409, 1 en 5. Thank you. Gemeente, de oudering van dienst fluisterde me net wat in het oor. Waarschijnlijk is hem dat onderweg te binnen geschoten. Maar zuster Sienke de Boer staat voor een hele zware operatie. Hij zegt, kun je daar nog voor bidden? Ja, natuurlijk kunnen we dat. Dus u mag wel blijven staan en we gaan dat in gebed bij de Heere brengen. Daarom niet verzagen, hebben we net gezongen. Zou God ons vergeten? We geloven dat niet, maar wij geloven in een zegende, bewarende en genezende hand. En zo bidden we voor onze zuster Sienke de Boer, die een zware operatie moet ondergaan. Heere, zegent u haar. En geeft u haar de rust die ze nodig heeft, met allen die rondom haar zijn, die haar lief zijn. En dat het woord uit Psalm 121 haar maar tot rijke troost mag zijn. Want dan lezen we dit, de Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid. En vanuit dat woord willen we haar bemoedigen en mogen we onszelf ook bemoedigen nu wij klaarstaan om de wereld weer in te gaan. Om Jezus wil. Amen. En zo gaan we ook onder de zegen des Heeren naar huis. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest is en blijft met u allemaal.